Ik had eigenlijk verwacht dat dit de laatste preek zou zijn over de genezingen. U ziet het ook, de Heer geneest deel 4. Er staat geen slot achter. Ik had eigenlijk gehoopt dat dit de laatste was. Maar ik heb toch gemeend dat ik niet alleen maar een stukje theologie bouw van waarom de genezing en de kijk van ons op de genezing belangrijk is en hoe we dat zien in relatie tot verlossing in relatie tot de Heer Jezus. Maar ik dacht, het is ook goed om dat in relatie tot de gemeente te zien. En daarom heb ik nog het verlangen om volgende week eigenlijk naar Jacobus hoofdstuk 5 te gaan. Ik denk niet dat we daar al eerder onderwijs over gegeven hebben in de ruimste zin van het woord door prediking. Maar om eigenlijk ook uiteen te zetten wat de Bijbel wel geeft als het gaat over genezing en hoe we dat kunnen benaderen. En dan met name ook geïntegreerd in de gemeente. Dus ik hoop u daar volgende week in mee te nemen. Bid daarvoor. Maar voor nu neem ik u nog mee naar een prediking die hopelijk ook weer een stukje, ja, een pilaar eigenlijk in uw geloof neerzet. Een stukje fundament in uw geloof van waarom de genezingen belangrijk zijn en hoe we dat zien en waar we dat plaatsen. En ik hoop u daar vandaag weer mee te nemen. Ik wil gewoon weer lezen Johannes hoofdstuk 5, 1 tot 9. Niet dat ik daar heel veel bij stilsta, maar wat ik al gezegd heb, het is meer even een thema, een uitbreiding van, ja, de hele nadruk op genezing wat we om ons heen zien. En om u daar enigszins een stukje stabiliteit in te geven in uw dagelijks leven. Zullen we het met elkaar lezen? Wel, hierna was er een feest van de Joden en Jezus ging naar Jeruzalem. En er is in Jeruzalem bij de schaapspoort een badwater, dat in het Hebreeuws Bethesda wordt genoemd, met 5 zuilengangen. Want daarin lag een grote menigte van zieken, blinden, kreupelen en verlamden. Want die wachten op de beroering van het water. Want een engel daalde van tijd tot tijd neer in het badwater en bracht het water in beweging. Wie dan het eerst daarin kwam, na de beweging van het water, werd gezond, aan welke ziekte hij ook leed. En daar was een man die al 38 jaar ziek was. En Jezus zag hem liggen. En omdat hij wist dat hij al lange tijd ziek was, zeide hij tegen hem: wilt u gezond worden? En de zieke antwoordde hem: mijn Heer, ik heb geen mens om mij in het badwater te werpen wanneer het bad in beroering gebracht wordt. En terwijl ik kom, daalt er een ander voor mij af. En Jezus zei tegen hem: sta op, neem uw lichtmat op en ga lopen. En meteen werd de man gezond, nam zijn lichtmat op en ging lopen. En het was die dag. Oh, en het was Sabbat op die dag. Tot zover de schriftlezing. Wonderen hebben de mens altijd gefascineerd, is het niet? Wonderen hebben altijd een bepaalde plaats gehad van interesse. Getuigenissen of gebeurtenissen die bovennatuurlijk waren, die niet aan de normale natuurwetten voldeden, zoals de mensen die kenden, al waren ze niet vastgelegd in boeken, iedereen kon het observeren. Je had altijd een aantrekkingskracht op de mens. En doorheen de eeuw is dat eigenlijk altijd zo gebleven en ook zo geweest. Maar daar kwam wel een verandering in de filosofische stroming die wij kennen als de verlichting. Ja, zo rond 1700 of in de 17e eeuw, dus dat is 1600 tot 1700, kwam daar eigenlijk in Europa met name een verandering in het denken. De wetenschap groeide en waardoor er ook een hele andere kijk ontstond naar wonderen. En de verlichting had eigenlijk een enorme impact. Je zou dat kunnen zien als de tijd van de reden. Zo noemden ze dat ook wel. Of gewoon het verstand. Dat was hetgene wat de boventoon voerde. Als het onderzocht kan worden, als het beredeneerd kan worden. Alleen dat wat beredeneerd kan worden is waar. De rest niet. Nou, dat had een enorme impact op de theologie. Ja? Wetenschap werd de basis in plaats van God. Eerst was het werd van hogere hand als het ware, van boven naar beneden werd de wereld gezien. Nu kwam eigenlijk vanuit de wereld, werd naar boven geredeneerd. En bovennatuurlijke zaken hadden geen plaats meer. Dat heeft eigenlijk ook de basis gelegd voor wat wij kennen als de vrijzinnige theologie. Dat in de 19e eeuw, met name in Europa, zo'n rondgang deed en enorme theologische instituten werden besmet daarmee met de vrijzinnige theologie. Wat eigenlijk zegt, wonderen bestaan niet. wonderen kunnen niet. De wonderen in de Bijbel moeten we niet letterlijk nemen. Dat zijn figuurlijke zaken die nooit hebben plaatsgevonden op de wijze zoals we het lezen, maar die hebben een andere betekenis. Nou, dan zou je in eerste instantie denken van, misschien heeft het niet zoveel impact op ons leven of ons geloof als we de wonderen niet erkennen. Maar toch eens even nadenken. We hebben net kerst gevierd. Als de maagdelijke geboorte, wat een absoluut wonder is, wat boven alle natuurwetten uitgaat, als dat niet waar is, zou dat invloed hebben op uw verlossing? Of de opstanding van Jezus uit de doden is onmogelijk volgens de natuurwetten en volgens de reden van de mens? Dat is een wonder. Als dat niet gebeurd zou zijn, zou dat invloed hebben op onze verlossing? Ik hoop dat u op deze beide vragen volmondig ja kunt antwoorden. Ja, dat heeft een enorme impact. Als Jezus niet geboren is uit een maagdelijke geboorte, hebben wij een serieus probleem. Want dan kan hij niet de Zoon van God zijn. En als hij niet opgestaan is uit de dood, zegt Paulus in 1 Korinthe hoofdstuk 15, dan zijn wij de meest beklagenswaardige mensen, want dan zullen wij ook niet opstaan uit de dood. En dan is onze verlossing niet verzekerd. Dus ja, er zijn grote gevolgen hieraan. En dat was ook eigenlijk de reactie van, je zou kunnen zeggen, een aantal theologische stromingen kwamen eigenlijk in opstand tegen de vrijzinnige of de liberale theologie, zoals het ook wel in het Engels dan genoemd wordt, liberal theology. En er kwam meer een fundamentalistische houding. En dat is een beetje negatief vandaag de dag, maar eigenlijk fundamentalistisch is van, wij moeten ergens voor staan. Ja? We zouden het ook misschien vandaag wat vriendelijker als orthodox kunnen zien. En daar werd op gereageerd vanuit de theologie. Wat je eigenlijk zag was dat er een nadruk kwam op de historische feiten van het leven van Jezus. De wonderen werden werkelijk waargenomen en als waar aangenomen. Maar halverwege de vorige eeuw, je zag eigenlijk een verschuiving van, ze waren niet alleen waar, de wonderen. Ze begonnen centraal te staan en ze begonnen, en de schijnwerpers werden op de wonderen van de Heer Jezus gelegd. Met als gevolg dat er uitwassen en het uitdijden tot het feit dat Jezus bijna alleen maar gezien werd als wonderwerker. En ik schets zo even een klein beetje de historische context van hoe de wonderen als het ware ontkend werden. Er een tegenreactie kwam. En eigenlijk in die tegenreactie een te grote nadruk op de wonderen. En ook in een buitenproportioneel gezien en zelfs in onderbijbels daglicht neergezet. Begrijp ik en dan hoop ik ook dat het een beetje balans brengt in uw denken dat dit is vaak hoe het gaat in het leven van een gemeente, hoe het gaat in de wereld, hoe het gaat bij u en mij. De dingen die we meemaken, dan gaan wij ons van afwenden, maar vaak gaan we makkelijk wat te ver door. En dat is ook een beetje mijn hoop, dat ik met alle excessen die we wel horen over genezing, om u eigenlijk wat terug te brengen naar een Bijbels kader wat betreft de wonderen. Nou, wat is eigenlijk een wonder? Een wonder is een buitengewone natuur of een gebeurtenis die boven de natuurlijke processen uitgaat, zou je kunnen zeggen. Waarbij het ook aannemelijk wordt gemaakt en geacht dat er een hoger wezen is of een oppermachtig iemand of een persoon die wij gewoon heel eenvoudig de drie enige God noemen, die heerst over de schepping. Maar die wonderen dienen vaak ook als een teken. Dus het wonder staat niet op zich, die verwijst naar iets. En dat is eigenlijk waar ik vandaag in de eerste punt wil stilstaan. De wonderen in het Johannesevangelie worden vaak omschreven als een teken. Een teken. In het Engels is dat een sign. Ze verwijzen naar iets. En dat heb ik genoemd onder de paraplu van het doel van de wonderen. Ja? En het is namelijk eigenlijk best wel heel erg eenvoudig als je gaat kijken naar het doel van de wonderen in de Bijbel, die aan personen verbonden zijn, dan zie je dat daar een duidelijke lijn in zit. En ik stop bij de Heer Jezus, ik kon natuurlijk doorgaan naar de apostelen, maar ik ben gewoon eens gestopt bij de Heer Jezus. Want vaak horen we zo van, ja maar zoals Jezus het deed, zo moeten wij het ook doen. Nou, laten we die gedachte nog even vasthouden. Ik wil u meenemen naar het Oude Testament, want het begint bij Mozes. Althans, daar beginnen wij. Mozes die als het ware in hoofdstuk 4 van Exodus naar de brandende braamstruik gaat. Of een braamstruik ziet branden, maar die vergaat niet. Hij verteert niet, om het zo maar te zeggen. En hij is geïntegreerd door dit. En hij is gefascineerd door dit. Hij gaat erheen en God begint te spreken tot hem. Dit is heilige grond. Hij trekt zijn sandalen uit. En God die zegt eigenlijk tegen hem, ik stuur jou naar Egypte om mijn volk daaruit te halen. Ik stuur jou naar Farao. En in een paar zinnen geeft God eigenlijk een panorama overzicht van, dit is mijn plan met het volk Israël, Mozes. En jij bent de aangewezen persoon om te gaan. En dan zegt Mozes eigenlijk dit, maar als ze mij nu niet geloven dat u mij gezonden hebt. Dat is eigenlijk wat Mozes, de vraag die bij Mozes naar voren komt. Als de Israëlieten nu niet geloven dat ik door u gezonden ben, wat dan? Exodus 4 vers 1 tot en met 3. Zullen we dat eens lezen? En toen antwoordde Mozes en zei, maar zie, zij zullen mij niet geloven en naar mijn stem willen luisteren. Want ze zullen zeggen, de Heer is u niet verschenen. Dat zei ik net. Mozes die beeldt zich dat zo in en die zegt van, ja, maar als ik daar sta, waarom zouden ze mij geloven? Waarom zouden ze denken dat ik door u gezonden ben? En de Heer zei tegen hem, vers 2, wat hebt u daar in uw hand? En Mozes zegt, een staf. En hij zeide, werp hem op de grond. En hij wierp hem op de grond. En het werd een slang. En Mozes vluchtte ervoor. Zie, dit was geen, laat ik het positief zeggen, het was een echte slang. Mozes had dat direct door. En die vlucht. En de Heer geeft hem de opdracht, pak zijn staart en het wordt weer een staf. Maar vers 6 tot 8 geeft nog een teken. En ik noem dat even alvast een teken, omdat dat is eigenlijk wat we hier ook zo lezen. En de Heere zei tegen hem, verder tegen hem, een tweede teken. Als ze het eerste teken niet geloofden van de stok, de staf die een slang werd, is hier een tweede teken. En de Heere zei verder tegen hem, steek toch uw hand in uw boezem. En hij stak zijn hand in de boezem en haalde hem weer tevoorschijn. En zei, zie, zijn hand was melaats, wit als sneeuw. En hij, dat is God, zei, steek uw hand opnieuw in de boezem. En Mozes stak zijn hand opnieuw in zijn boezem. En toen hij hem er weer uit zijn boezem trok, zie, hij was weer als zijn overige vlees. Heel eenvoudig, steek hem erin, zegt de Heer, onder je kleed en haal hem eruit. En hij is wit, hij is te compleet verschrompeld en melaats en aangetast. En je steekt hem er weer in en je haalt hem eruit en hij is weer als nieuw. Zoals hij voorheen was. En dan zegt hij vers 8 dit. En het zal gebeuren als zij u niet geloven. En naar de boodschap van het eerste teken en niet naar de boodschap van het eerste teken willen luisteren. Dat zij dan toch wel de boodschap van het laatste teken zullen geloven. En daarin zien we eigenlijk dat Mozes eigenlijk een teken meekrijgt, een bevestiging van twee tekenen, zodat het volk weet dat Mozes namens God spreekt, dat hij door God gezonden is. En dit was voor een specifieke tijd, een specifieke plaats en een specifiek doel. Proeven we dat? Ik bedoel, dit is vrij uniek. Hetzelfde vinden we eigenlijk terug bij Elia. Als Elia daar al in 1 Koning hoofdstuk 18, en dan ga ik zo naar vers 36. Als Elia daar met die 450 Baalpriesters bijeen is. En Israël, die wist niet wie nou werkelijk de God was. Was Baal de God of was Yahweh de God van Israël? Dan zegt Elia, goed, kies uit twee stieren een stier en slacht hem en leg hem op het offer en of op het altaar. En niemand mag daar vuur bij doen. Baal zal het aansteken als hij de werkelijke God is. Nou, we weten wat er gebeurt, is het niet? Er gebeurt niks bij Baal. En dan is Elia aan de beurt. En ik wil alleen even vers 36. Elia komt naar voren. Ja, het altaar is gebouwd, 12 stenen, de stier erop. En dan nog 3 keer over, als ik het juist heb, wordt er water opgegooid. Het druipt, de goot eromheen, daar hadden ze een goot gegraven, die stond vol. Het meest onwaarschijnlijke om dat nog aan te krijgen met vuur. Zeker niet van onderuit. Zeker niet door iemand die daar nog iets bij zou kunnen doen. Onmogelijk. En dan in vers 36 van 1 Koningen 18 staat dit. Elia stapt naar voren en die zegt, Heere God, Heren, God van Abraham, Isaac en Israël, laat het heden bekend worden dat u God bent in Israël en ik uw dienaar. En dat ik al deze dingen overeenkomstig uw woord heb gedaan. En Elia vraagt dus heel eenvoudig, Heer, mag dat teken wat u nu gaat doen, mag dat bevestigen dat ik door u gezonden word? Nou, we weten wat er gebeurt, hè? Er komt vuur uit de hemel, niet alleen de stier wordt verbrand, niet alleen het hout wordt verbrand, de stenen en de grond wordt compleet verschroeid, het vertrekt compleet. Alles vervaagt en het is een teken. Elia is de enige ware gezondene van God. Nou, zo maken we eigenlijk een sprong naar het Nieuwe Testament. Ik bedoel, dan komen we bij het leven van de Heer Jezus. Nergens vinden we zoveel grote wonderen als in de tijd van de Heer Jezus. De expansie van wonderen is extreem, is enorm. Mensen hebben het nog nooit gezien. En er is nooit meer een tijd geweest dat er zoveel wonderen op aarde gedaan zijn dan tijdens de periode dat de Heer hier op aarde wandelde. Een massa aan wonderen. Bijvoorbeeld Matthäus 15 vers 30. En er kwam een grote menigte naar hem toe en ze hadden kreupelen, blinden en mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich. En vele anderen, een massa. En zij legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. En sommige teksten lezen we ook nog, hij genas hen allen. Van allerlei soorten ziekten. En ik zei net al, wij hebben nogal snel de gedachte van, wel, wij moeten het voorbeeld van Jezus volgen. Wij zijn degene die in de voetstappen van de Heer moeten volgen. Jezus, zijn leven is een patroon voor ons om te volgen. Ja, maar er zijn grenzen. Er zijn beperkingen. En waarom? Het is niet zo eenvoudig, want wonderen zijn geen doel op zich. Dat hebben we net al gezien. Wonderen richten ergens op. Gaat u eens mee naar Johannes hoofdstuk 20, vers 30 en 31. We hebben dat al eerder gelezen. Het doel van het Johannes-evangelie vinden we hier heel duidelijk. Laten we het even lezen. En dit is eigenlijk een korte opsomming waarom Johannes het evangelie geschreven heeft. Jezus nu heeft in aanwezigheid van discipelen nog vele andere tekenen gedaan die niet beschreven zijn in dit boek. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u, door te geloven, het leven zult hebben in zijn naam. Nou, eigenlijk een hele bijzondere tekst als je dit gaat zien, met het oog op wonderen, die hier wederom beschreven worden als tekenen. Johannes heeft maar een aantal wonderen, 5 of 6 of 7 heeft hij in zijn evangelie opgenomen. Het hangt er even vanaf wat allemaal onder wonder valt. Ja? Maar hij zegt, deze heb ik opgenomen. Deze heb ik hier ingeplaatst. Er zijn er veel meer. Er zijn er onnoemelijk veel meer die niet beschreven zijn. Maar deze heb ik gekozen, zegt hij. Deze zijn beschreven, vers 31, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. Zie, deze 6 wonderen of 7 wonderen die in het evangelie van Johannes staan, die verwijzen als een teken, dat is de Zoon van God. Hier bewijst hij mee dat hij de Zoon van God is. Dit levert bewijs genoeg. Er is genoegzaamheid bewijs. Johannes pakt 6 wonderen en zegt, deze zijn genoegzaam. Het bewijs is geleverd. Eigenlijk iets heel kundigs als je dat ziet. Dat dit ook nog een van de evangelieën is die als laatste de wonderen van de Heer beschrijft. We weten dat dit het laatste evangelie is dat geschreven is van de 4. En dat Johannes eigenlijk zijn boek min of meer afsluit en zegt van, wat deze zijn beschreven als een teken dat Jezus de Christus is. Meer heb je niet nodig. Deze zijn genoegzaam. Deze paar wonderen zijn voldoende om aan te tonen en te bewijzen dat Jezus de Christus is. Meer zijn niet nodig, meer zijn er geweest, maar die waren niet nodig om op te schrijven. Dit is voldoende en dan hoeven we ook niet meer te verwachten. Voelt u hem? Zie maar, dat zit impliciet in dit vers. Wonderen zijn een die beschreven staan, zijn een teken om te verwijzen dat Jezus, zoals hij dat hier ook zo mooi zegt, de Zoon van God zijn. Want dat de wonderen bewijzen dat Jezus de Zoon van God is. Weten we nog over Nicodemus? Die eigenlijk ook in die richting dacht. Ja? Hoofdstuk 3 vers 2 van het Johannes Evangelie. Rabbi, toen Nicodemus in de nacht bij de Heer kwam. Wij weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet als God niet met hem is. Hij durfde niet te zeggen als God hem gezonden heeft. Als hij niet door God gezonden is. Dat zou voor hem, dat was voor Nicodemus een brug te ver. Nicodemus was niet zo ver. Maar hij dacht wel in die richting. Het eindstation had hij nog niet bereikt, maar de tekenen die ik zie, die verwijzen dat God met u is. Dat kan niet anders. Heel bijzonder. En ik sta hier even langer bij stil, omdat dit een heel belangrijk punt is. Want Jezus verwijst hier namelijk zelf regelmatig naar. Als u gaat kijken naar hoofdstuk 10, vers 37 en 38 van het Johannes Evangelie. En dan zegt de Heer Jezus dit. Dat zijn wonderen getuigen dat hij door God gezonden is. Als ik niet de werken van mijn vader doe, zegt hij in vers 37. Geloof mij dan niet. Maar als ik ze doe. En u mij niet gelooft, geloof dan de werken, opdat u erkent en gelooft dat de Vader in mij is en ik hem. Als je mij niet gelooft, kijk eens naar de wonderen. Kijk eens naar het werk wat ik doe, in de breedste zin van het woord. Het werk wat ik doe, wat uit mijn handen komt, wat voor uw ogen gebeurt, observeer het. En u kan niet anders dan tot de conclusie komen dat God met mij is. Want wat ik doe in de wonderen, in de tekenen bevestigen en getuigen dat ik en de Vader één zijn. Of zoals hij dat hier zegt, dat de Vader in mij is en ik in hem. Of later, of eerder zou ik beter kunnen zeggen, Johannes hoofdstuk 5 vers 36. En ik proef al dat ik hier regelmatig in het Johannes evangelie aan het rondgaan ben, omdat Johannes hier een heel belangrijk punt van maakt. En we lazen dat aan het eind, maar ook zo de woorden van de Heer. Op een gegeven moment, Johannes de Doper in hoofdstuk 5, die getuigde van de Heer, die zette Jezus in de schijnwerpers. Dat was de taak van Johannes de Doper. Maar wat zegt de Heer Jezus zelf? Johannes 5 vers 36. Maar ik heb een getuigenis dat groter is dan dat van Johannes. Want de werken die de Vader mij gegeven heeft om te volbrengen, juist die werken die ik doe, getuigen van mij dat de Vader mij gezonden heeft. Zie dus, Johannes de Doper verwees naar Christus, zie het Lam Gods, waar hij feitelijk bij Johannes de Doper een teken was, ja, een verwijzing. En zo zijn eigenlijk wat de Heer Jezus ook zegt, maar ik heb nog een groter getuigenis. Dat zijn de werken die ik doe, wat je van mij kan zien, wat uit mij voortkomt als het ware, die ik mag doen, die getuigen dat ik gezonden ben door de Vader. Zien we dat? Dat is belangrijk, mensen. En het was zelfs zo dat Jezus niet alleen zelf van getuigde, maar de massa mensen eigenlijk ook. Nadat Jezus, en we gaan naar hoofdstuk 6 van het Johannes-evangelie. Als Jezus 5000 mensen, mannen gevoed heeft, vrouwen en kinderen niet meegerekend als ik het juist heb. Van 5 broden en 2 vissen. En aan het eind nog 12 manden overhoudt aan brood. Dan staan de mensen gewoon verbijsterd kijken. Wat zeggen de mensen? Hoofdstuk 6 vers 14. Hij is werkelijk de profeet die in de wereld komen zou. Dit is de profeet die Mozes voorzegd had in Deuteronomium 18, 18. Van de profeet die na Mozes zou komen. Gezonden van God. Want daar wisten ze van dat hij wonderen en tekenen zou doen. En ze zien het de Heer Jezus doen. En wat vragen ze zichzelf? Wat, dit moet toch wel de profeet zijn? In hoofdstuk 7 vers 31 vinden we dat exact terug. In vers 26 ja, zeggen de mensen die hebben de genezingen gezien. En ze komen eigenlijk, of ze zijn op een feest als ik het juist heb, en de oversten grijpen niet in. En wat zegt de massa dan? Zouden de oversten zijn gaan inzien dat deze de Christus is? En waarom zouden ze dat inzien? Vers 31 van Johannes, en ik lees hem uit de NBG. Zal de Christus, wanneer hij komt, soms meer tekenen doen dan deze gedaan heeft? Zie, Jezus had hun verwezen naar de wonderen die hij deed, de tekenen die hij deed. En ze kunnen niets anders dan tot de conclusie komen, ja, dit is wat de Messias moest doen. Dit getuigt dat dit de Zoon van God is, dat deze door God gezonden is, dat dit de grote profeet is die we kunnen verwachten. De Verlosser. En ik sta hier even wat langer bij stil. Dat proeft u ook wel, dat ik zo wat aan het bouwen ben om eigenlijk van verschillende facetten dit wat te benaderen, dit punt, omdat dit eigenlijk zo vaak gemist wordt. De wonderen die de Heer Jezus uitvoerde en die hij deed, dat waren eigenlijk wonderen om te richten op hem. Om te laten zien wie hij was. De wonderen stonden niet op zich. Nee, die waren een teken dat hij gezonden was. En eigenlijk is het zo wat, terug even naar het Johannes-evangelie, die laatste verzen die er ook staan, dat Johannes zegt, deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is. Zie, wij worden niet opgeroepen om de wonderen te geloven als zijn een wonder. Wij worden opgeroepen om de wonderen die beschreven staan, om daarin te zien en te geloven dat Jezus de Christus is. Wij worden dus opgeroepen om het woord te geloven dat beschreven staat. Om de wonderen te geloven die beschreven staat. Zodat wij tot de conclusie komen bij u en mij in het hart. Jezus is de Zoon van God, de gezondene. We eindigen niet bij de wonderen. De wonderen verwijzen naar Christus. Daar moeten wij eindigen. Zie, in dat opzicht hebben wij geen wonderen meer nodig. Want deze zijn beschreven opdat u gelooft. Dat Jezus de Christus is. De Zoon van God die gezonden is. Als lam om geslacht te worden voor de zonde van de wereld. Opdat de ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gelooft u dat? Gelooft u de wonderen die u ziet in de Bijbel? Heel eenvoudig. Gelooft u Gods woord? Zie, want daar moet ons geloof in geworteld zijn. Dat wij de Heer Jezus Christus vinden doorheen het geschreven woord. Niet doorheen wonderen die nu nog gebeuren. Niet doorheen specifieke woorden van kennis. Maar door het woord. Het woord is niet het eindproduct. Is niet ons einddoel, kan ik beter zeggen. De wonderen of de woorden die beschreven staan, het woord van God, leidt ons naar Christus. Christus is ons eindstation. Gelooft u het? En waarom zeg ik dit? Omdat namelijk, wat staat Romeinen hoofdstuk 10 vers 17, wat citeren dat niet zo vaak, maar zo is dan het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Zo dan is het geloof uit het horen. En het horen door het woord van Christus. Het woord van Christus. De wonderen die hij gedaan heeft. Die beschreven staan in het woord. Daar leren wij Christus kennen. Wij bouwen ons geloof op Gods woord. En de wonderen leiden ons naar Christus. En komen tot de conclusie. Waarachtig, waarlijk. Hij is de Zoon van God. We gaan voorbij het wonder. En komen bij Christus uit. Hij is het evangelie. En als ik dat ook zeg van Christus, het woord van God getuigt van Christus. De wonderen bevestigen Christus. Het evangelie is verworven door Christus. En hij is het evangelie. En als je dan de wonderen nog een keer bekijkt, heel eenvoudig. Vaak worden die ook genoemd als doden staan op. Maar dat is exact het evangelie. Doden staan op. Blinden kunnen zien. Zij die geestelijk blind zijn en dwalen en ieder gaat naar zijn eigen weg, worden wederom geboren en zien wie Christus is. Ja. En doven kunnen horen. Wij konden voor die tijd niks verstaan van Gods woord. Voordat wij bekeerd waren en geen gelovig hart hadden, was het onmogelijk om hem te volgen en hem lief te hebben, te weten wie hij was. Zie, dus de wonderen geven als het ware ook een beeld van wat er in de verlossing noodzakelijk is. Lammen kunnen lopen. Wij hebben totaal geen enkel vermogen om iets te doen. Maar Christus zegt tegen deze man die 38 jaar bedlegerig was, sta op en loop. En hij stond op en hij liep. Dat is wat Christus in ons moet doen. Wel, de wonderen waren het teken dat Jezus de Christus is. Gelooft u dat? Gelooft u dat? Het doel van de wonderen. Wat een heerlijk iets om daar eens bij stil te staan, is het niet? Ik tenminste was hierdoor bemoedigd en ik hoop dat het ook een goed fundament geeft bij u. Maar ik wil eigenlijk ook nog even stilstaan bij verschillende soorten wonderen. En dat breid ik een beetje uit om uw kennis wat te vergroten en wat zicht te geven op het geheel. Als we doorheen de schrift lezen, dan lezen we daar een massa aan genezingen. En van alle kanten. We hadden net een bepaald vers wat ik even voorlas. Matthäus 15 was dat. Ik zal hem nog even bijpakken. Ik weet niet of ik daar zo snel nog even bij kan. Ja. En er kwam een grote menigte naar hem toe van kreupelen, blinden en mensen die niet konden spreken en verlamden bij zich. En vele anderen. En ze legden ze voor de voeten van Jezus en hij genas hen. Ik bedoel, in één zin is het een massa bijeenkomst waar we uit de woorden kunnen opmaken dat er ook een massale explosie was van genezingen. Een enorme nadruk op wonderen van genezing. Maar wat we vaak vergeten is dat Jezus veel meer wonderen deed. Veel meer. En daarom blijkt ook dat als we gaan focussen op alleen maar de genezingen, dat het heel eenzijdig is. Jezus veranderde water in wijn. Hebben we net gehad in Johannes hoofdstuk 2. Jezus liep over water. Nou, dat is het eerste wat ik nog graag zou willen zien. Als Jezus dan wonderen doet en als de mensen die hem volgen gezegd wordt van wij kunnen wonderen verwachten, wij kunnen alle wonderen van de Heer Jezus ook verwachten en doen. Waarom alleen genezing? Ja, oké, ik geef toe dat accent wat ik al gelegd heb van ze zien dat er voor ziekte betaald is aan het kruis op een gelijke wijze dan zonde. Ik hoop dat u begrijpt dat dat niet de basis was. Maar ik zie ook een enorme onbalans dat ze zo richten op puur die genezingen. Want Jezus deed veel meer. Wanneer vinden we nog eens een bijeenkomst waar gewoon uit een brooddoos van 5 broden en 2 visjes, waar we een massa mensen uit kunnen voeden? Ik heb er nog nooit van gehoord. In de laatste 2000 jaar, buiten Christus. Ik heb nog nooit een wonderwerker gezien die tornado's tot stilte bracht of die grote stormen kon bedaren. Die sprak tegen de wind en het was stil. Jezus deed dat wel. En één zouden we allemaal willen hebben, die vis. Die vis die waar Petrus heen gaat en waar die belasting moest betalen. En Jezus geeft die opdracht en zegt, wel Petrus gaat daarheen. Die vis die als eerste aan de oppervlakte komt, die heeft genoeg geld in zijn mond om belasting te betalen. Dat zou een mooie zijn. Ik zie hem graag komen. Maar ik vrees niet dat hij gaat komen. Of wie zou kunnen zeggen als Mozes dat we vandaag de dag de woestijn ingaan voor 40 jaar. En met onze staf en we nemen verder niks mee en vertrouwen dat de Heer zal voorzien. Dat onze kleding niet zal slijten, dat onze voedsel niet zal beschadigen. Dat we geen ontsteking zouden krijgen, dat we de schoenen lang mee zouden gaan tot het eind. Niemand zou dat in zijn hoofd halen. En waarom? De wonderen waren voor een plaats, een tijd en hadden een doel. Ze hadden een doel. En alles wat ik hiermee wil zeggen is dat er een eenzijdig beeld is. Ah ja, misschien wel leuk als kleine aanvulling. Het is in het verleden ook gebeurd, misschien vandaag en de dag nog wel, dat mensen inderdaad geloofden dat God hun direct volledig kon toerusten om een vreemde taal te beheersen, om het evangelie te gaan verkondigen in het buitenland. Zo zijn mensen vertrokken die nooit geen taalstudies gedaan hadden van een vreemde taal of een vreemde stam, daarheen gingen en vertrouwden dat de Heer hun zou bepakken. Bovennatuurlijk. Dat was voor een tijd, een seizoen, en een plaats en een doel. Dat is niet voor nu. Zie? En buiten dan nog de soorten wonderen die de Heer Jezus deed, een van de markante punten die we regelmatig bij hem terugvinden, die we vandaag de dag compleet missen, in de focus op alle wonderen, was dat Jezus regelmatig zei, zwijg over hetgeen wat ik gedaan had. Jairus, zijn dochtertje, was levend geworden, was opgestaan uit de dood en zegt van, vertel het niet. Marcus 4:41. Oh nee, dat is een andere tekst. Maar dat feitelijk er een nadruk was dat de wonderen niet bekendgemaakt moesten worden. Doe dat niet. Hij gebood hun, oké, Matthäus 12 vers 14 en 15. Jezus gebood hun ten strengste dat ze niet bekend zouden maken wie hij was. Jezus zette de wonderen niet in de spotlight. De wonderen hadden juist het tegenovergestelde effect, ook bij zijn discipelen, dat ze, en dat was Marcus 4:41, dat Jezus een storm stilt en ze zijn sprakeloos. En vergeet niet, ze hebben al wonderen van genezing gezien, want Petrus, zijn schoonmoeder, was al hersteld. Ze hebben al een melaatse zien herstellen. De discipelen waren daarbij in de hoofdstukken van Marcus. En dan zijn ze bij 4:41 en Jezus stilde een storm. En wat staat er dan zo mooi? Ze werden bovenmate bevreesd en zeiden tot elkaar, wie is toch deze? Dat ook de wind en de zee hem gehoorzaam zijn. Zij begrepen wel dat dit een teken was. Wie is deze? Als die dit kan, wie is dit? Het is de Zoon van God. Die over alles heerst. Zijn heerschappij gaat over elk facet van de schepping. Dat was de boodschappen, dat waren de tekenen. Geen enkel facet in de schepping. Nee, ik kan het positief zeggen. Alle facetten in de schepping waren onderdanig aan Christus. En de wonderen getuigden daarvan. Maar alleen te richten op de wonderen van genezing is veel te eenzijdig. Wonderen van genezing. Nu, als we dan eens een keer over genezing denken, is het ook wel eens goed om een bepaalde onderverdeling te maken in ziekten. En dit is iets wat we gewoon kunnen vinden in de wetenschappelijke literatuur. Want ziekten worden hoofdzakelijk onderverdeeld in twee soorten ziekten. Organische ziekten en functionele ziekten. Of niet-organische ziekten. En laat ik dat eens uitleggen, want dit is eigenlijk een heel belangrijk verschil. En ook een heel, gewoon een essentieel verschil. En dat helpt ons ook om bepaalde conclusies te trekken. Nou, een organische ziekte is eigenlijk een ziekte dat wordt omschreven als een ziekte die veroorzaakt wordt door de opbouw van een orgaan of van weefsel. Ja, denk maar aan een weefsel, een knie dat ontstoken is. Hè? De ontsteking van een klier, die is opgezwollen, die is rood. Het tissue, ja, het weefsel is veranderd. Dat is zichtbaar, dat is tastbaar, dat is meetbaar. Ja, weefsel is ontstoken, beschadigd of aangetast. Een orgaan is aangetast of beschadigd. Een hartaanval is meetbaar naar die tijd, want er is een stuk van het hart dat niet functioneert. Dat is zichtbaar, dat kunnen we meten. Er is iets organisch veranderd, of er is iets, laat ik het zo zeggen, dat is beter gezegd, er is iets veranderd in de opbouw van het orgaan. Weefsel is aangetast. Heel eenvoudig. Een aantal die hieronder vallen is gebroken botten, geamputeerde ledematen, ja, misvormingen, lichaamsdelen die niet aanwezig zijn vanaf geboorte of aangeboren afwijkingen. Ja. We noemen dat ook wel handicaps. Maar feitelijk is dat allemaal een opbouw die zichtbaar is en meetbaar. Dat zijn organische ziekten. Maar daarnaast hebben we, en hier vallen ook nog andere onder, hè? Misschien wel even goed om bij te melden, als diabetes. Ja? Kanker. MS. Artrose. Er zijn er zo een aantal. Maar er is ook, dat zijn de organische, wat meetbaar is, wat zichtbaar is, waar we waarden kunnen meten. Maar er zijn ook niet-organische ziekten. We noemen dit eerder ook functionele ziekten. Ziekten waarbij klachten zijn, maar waarbij geen beschadiging van het weefsel is. Of geen aantasting van het weefsel. Ja? Waarbij kwalen niet te verklaren zijn door als we gaan meten. Waar dus geen organische oorzaak te vinden is. En hier denken we bijvoorbeeld aan chronische stress. Ja, of gewoon buikpijn. Spierpijnen. Hoofdpijn, vermoeidheid, maag- en darmklachten, duizeligheid, oorsuizen, een schommelende bloeddruk. Allemaal functionele klachten die zichtbaar zijn. Maar die geen fysieke verklaring altijd, waarvoor een fysieke verklaring gevonden wordt. Ja? Het zijn fysieke klachten die niet te verklaren zijn. Ja, iemand klaagt over hoofdpijn of vermoeidheid. Waar komt dat uit voort? Een van de chronische vermoeidheidssyndroom of een chronisch vermoeidheidssyndroom. We weten het nog niet waar dat onder valt. Maar we zien dat het functioneren van het lichaam beperkt wordt. Ja, en sommigen die plaatsen het bij een organische ziekte, anderen plaatsen het nog bij een functionele ziekte. Want in de groep van functionele ziekten zitten ook ziekten waar we nog geen organische oorzaak van gevonden hebben. Dus dat wil niet zeggen dat er geen organische probleem is. Dat kan best. Maar die onderste groep, die functionele ziekten, om het zo maar te zeggen, is een grote groep. Ja? En het geeft aan dat de functie van het lichaam verstoord is. De functie, of hoe de organen functioneren, is verstoord. Maar het is niet terug te vinden in een onderzoek. En wat blijkt nu? Dat aan deze functionele ziekte ligt heel vaak een psychologische of sociale factor aan de grond. Ja, of aan de basis. Ja. Angst, stress, eenzaamheid. Dat zijn de zaken die vandaag de dag met onze COVID en onze beperkingen die wij opgelegd krijgen. Zijn er heel veel mensen die hebben dus symptomen. Van vermoeidheid, van depressie. En die komen hoofdzakelijk ook voort voor een groot gedeelte uit. En laat ik het zo zeggen, uit dat functionerende. Het functionele ziekten, omdat er geen basis is. Maar alles is anders. De emoties worden hevig verstoord. We worden uit het lood geslagen. We vinden de balans niet van het leven. Zodat, ook al zijn we gezond. Wat betreft het organische gedeelte, toch ons lichaam functioneert niet zoals we gewoon zijn. Ja, we zien dat ook wel bij mensen die bijvoorbeeld door een intens rouwproces heen gaan. Die allerlei klachten krijgen die nergens terug te vinden zijn in fysieke kwalen of fysiek te verklaren zijn. Zie, wat is het punt hier wanneer een lichaam emotioneel en geestelijk uit balans raakt? Kunnen bepaalde organen of processen in ons lichaam verkeerd gaan functioneren? Nou, ik maak duidelijk onderscheid tussen deze twee. Maar wat ik al zei, zo scherp is het onderscheid niet helemaal. Ja, er zijn duidelijke zaken die zijn heel erg fysiek en er zijn duidelijke zaken die zijn heel erg functioneel. Maar daar is een overlap. Dat is niet helemaal zwart-wit. Dus voorzichtigheid is geboden. Maar waarom maken we nu deze onderverdeling? Omdat we namelijk, als we de ziekten bekijken die de Heer Jezus genas, en waar in de Bijbel over gesproken worden, allemaal tot de eerste categorie behoren. Organische ziekten. Lammen kunnen lopen. Blinden kunnen zien. Doven kunnen horen. Mensen die moeilijk kunnen spreken, of nooit gesproken hebben. We noemden dat vroeger die stom zijn. Ja, stom omdat ze niet kunnen spreken. Mogelijk dat ze zichzelf nooit gehoord hebben. Niet geleerd hebben hoe ze klank moeten vormgeven. Die worden genezen. Die kunnen in één keer spreken. Verschrompelde handen. Genas de Heer. Melaatsen die onder de uitslag zaten. Werden direct genezen. En als laatste natuurlijk doden. Werden levend. Proeft u dat dit allemaal organische ziekten zijn? Ziekten die waar tissue beschadigd was, waar weefsel beschadigd was, waar organen niet functioneerden, waar organen of ledematen compleet verschrompeld waren of misschien zelfs niet aanwezig? Zie, als we Jezus zijn wonderen overlopen, dan vinden we nergens aanwijzingen dat Jezus functionele ziekten genas. En mensen eigenlijk rust gaf omdat ze chronisch gestresseerd waren. Mij. Dat is een belangrijk verschil. En dit is ook wat de menigte namelijk erkent. En die zegt van, in die tijd waren natuurlijk, en eigenlijk wel, heel veel van de organische ziekten die de Heer genas, zijn vandaag de dag nog niet te genezen. Ja? Doden kunnen wij niet opwekken. Blinden. We kunnen veel, maar we kunnen blinden niet herstellen. Ah ja, met hele grote trucendozen kunnen we in ieder geval iets digitaal via sensoren en op hun hersenvlies projecteren, om het zo maar te zeggen. Maar we hebben zeer grote beperkingen. Mensen met polio, met hele verschrompelde handen of vingers helemaal weggevreten eigenlijk door de poliobacterie. We kunnen dat niet herstellen. Maar dit zegt de menigte, Matthäus 15, 31. De menigte verwonderde zich toen ze zagen dat zij die niet konden spreken, of niet kunnen spreken, konden spreken. De verlamden gezond werden, kreupelen konden lopen en blinden konden zien. Organische ziekte. Johannes de Doper zit gevangen en die vraagt zich af, is dit nu de Messias die gezonden was? Matthäus hoofdstuk 11 vers 4. En Jezus antwoordde, zeide tegen de discipelen van Johannes de Doper dan, ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Blinden worden ziende, kreupelen kunnen lopen, melaatsen worden gereinigd, doven kunnen horen, doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. Al die organische ziekten die de Heer herstelt, getuigen dat hij de Christus is. Neem daar geen aanstoot aan. Neem aan wie ik ben. De Christus, de Zoon van God, de Redder. Die kwam om de prijs van uw en mijn zonde te betalen. Gelooft u dat? Zie je, daarmee wou ik eigenlijk zeggen, zo met dit stuk, dat de wonderen die de Heer Jezus deed, waren van een hele andere orde. Van een veel hogere orde. Dan waar we vandaag van alles over lezen en zien. Waar we vandaag in genezingsdiensten van horen. Ja, Jezus genas absoluut en onomstotelijk organische ziekte. Wel, dat is niet wat we vandaag de dag om ons heen zien of horen. Ah, natuurlijk horen we al die rapporten en al die excessen en al die dingen waar genezingen gaande zijn. En ik lees daar genoeg over. Dus zo kwam ik eigenlijk ook op een boek, en ik heb er meerdere gelezen, van een dokter. En dat was een chirurg, en dat was een Amerikaan. Ik heb ook gelezen over iemand in Engeland, maar het is een soortgelijk verhaal. Maar dit was eigenlijk dit vond ik wel pakkend. Hij was een ongelovige. Hij was katholiek opgevoed. Hij kende de Bijbel, maar was niet praktiserend. Hij noemt zichzelf ook een ongelovige. Maar sinds dat hij was chirurg, dus hij was een man met grote kennis. Maar mits dat hij dus al jaren bezig was, had hij ook duidelijk ervaren van, wij weten nog heel weinig. Er zijn zaken die ik absoluut niet op kan lossen, waar wij in de medische wereld geen antwoorden op hebben. En zo was hij via een bijzondere omweg uitgenodigd om bij een genezingsbediening aanwezig te zijn, of een genezingsdienst. Het was een grote stad in Amerika, het was een grote bijeenkomst. En hij was dan verkozen om mensen van de lift naar de zaal te brengen. En dan waren de zaal, dan bracht iemand weer hun naar de specifieke locaties. Dus hij zag natuurlijk bij de lift, je zou kunnen zeggen, de meest moeilijke gevallen. Mensen die in een rolstoel zaten. Ja? Kinderen, compleet spastisch en verkrampt in hun stoel hingen. Mensen die verzwakt waren door allerlei aandoeningen. Sommigen die niet meer konden lopen, dat hij daar een rolstoel voor haalde om ze daarin te zetten en verder te leiden. Mensen die opgezwollen buiken hadden, zoals hij dat ook beschreef, waar hij aan de buitenkant al kon zien van, oh, daar zitten grote abscessen in. Gewoon vanuit zijn ervaring. En hij was daar met een oprechte gedachte van, ik ben benieuwd wat hier achterweg komt. Wel, ik ga niet allemaal vertellen wat er in de dienst gebeurde, maar na afloop had hij dezelfde taak. Om de mensen terug te brengen waar geen genezing was geweest. Genezing. Die gingen weg. Waar hij ze heen had zien gaan met hoop en verwachting. En grote verlangen naar wat er gebeuren zou. En hij omschreef het eigenlijk zo grafisch. Dat hij mensen weer terug mocht brengen naar de lift. Maar dat hij zo'n enorme moedeloosheid zag. Neerslachtigheid. Moeders die totaal ontredderd waren met hun dochter die nog steeds spastisch in de rolstoel zat. Waar niks gebeurd was. Sommigen waren zelfs afgewezen. Die mochten niet naar voren, naar het podium. Die werden weggeleid. Hij zag gebroken harten. Hij zag mensen totaal ontredderd. Ongekende verwarring. Dat die bij mensen dat zij niet genezen waren. En wat zegt hij aan het eind zo van dat verslag? Ik vraag mij af, na al het leed wat ik hier zie aan het eind, of dit het waard is. En het bijzondere was eigenlijk dat hij toestemming had om mensen te vragen naar hun adres die claimden dat ze genezen waren. Ja, en hij kreeg zo 98 adressen en telefoonnummers en gegevens van mensen die volgens... Die in het proces waren meegegaan, op het podium waren verschenen en volgens hun genezen waren. En van deze 98 die had hij allemaal uitgenodigd om bij hem op consultatie te komen. Ik weet niet exact meer precies hoe hij dat gedaan had. Maar 23 hadden daar positief op gereageerd. 23 zijn gekomen, een aantal werd alvast van bevestigd dat ze niet meer leefden. Dat ze na een paar weken al overleden waren. En deze 23 mensen heeft hij allemaal onderzocht. En wat zegt hij uiteindelijk? Van de 23 is er geen enkele onomstotelijke genezing te vinden van een organische ziekte. Nou, sommigen staan positiever in het leven. Sommige verminkingen waarvan de mensen zelf zeggen ik voel mij minder verminkt. Maar de verminking is niet weg. Een verslag van het Engelse chirurg, die was er ook geweest en die mocht iemand op consultatie, kwam ook op consultatie die genezen was van reuma. Als hij zei, mag ik je hand zien? En alleen al bij het laten zien van de hand, hoefde ze niets te zeggen en keek ze de persoon aan. Een hand verschrompeld, verminkt door de reuma, verwrongen, genezen. Nee. Terug naar die Amerikaan die dit verslag geschreven had. Eigenlijk was het wel fascinerend om zo eens een verslag van een ongelovige te lezen. Die bleef dat ook erkennen en hij was absoluut niet tegen. Dat maakte het ook zo integrerend. Hoe hij erover sprak was heel waardig. Maar het meest bijzondere was eigenlijk wat hij in zijn verslag aanhaalde. En dat hij zei van de mensen die geloofden dat God... Die geloofde dat genezing voor iedereen mogelijk was. Dat God iedereen beloofde om volle gezondheid te hebben hier op aarde. Dat waren juist de mensen die niet open stonden om onderzocht te worden. Hij zegt ook, als ik ging vragen hoe ze leefden en als hij hun ging onderzoeken, dan werden ze zelfs geïrriteerd en vijandig naar hem, omdat ze eigenlijk zeiden, je twijfelt dat God mij genezen heeft. God heeft dat gedaan. En eigenlijk... Is dat ook wel eens wat wij een beetje om ons heen proeven? Dat ik dacht van ja, zij die eigenlijk kritisch zijn naar hetgeen wat er gebeurt, die worden feitelijk aangevallen en zeggen van, oh, geloof je Gods woord niet? En hij, deze man voelde dat zelfs. En hij zei ook uiteindelijk, sommigen bleven geloven dat ze genezen waren tegen de feiten in. Een vrouw kwam na 6 maanden terug. Die meende ook van, ik ga genezing zoeken bij een genezingsdienst. Of in een genezingsdienst. Na 6 maanden kwam ze terug. Hij had de diagnose gesteld. Na 6 maanden kwam ze terug. Dokter, ik wil wel geopereerd worden. Hij ging onderzoeken en had maar 1 antwoord. Nu is het te laat. Het was goed te verhelpen geweest. Als we het toen geopereerd hadden. Nu niet meer. En dit is eigenlijk het meest verdrietige. En dit is ook waarom ik er zo wat langer bij stilstaat. Zie je, hier is een ongelovige die op zoek is naar bewijs van genezing in organische zin en vindt geen enkel onomstotelijk bewijs. Massa's bijeenkomsten in Afrika lezen wij over, waar massa's mensen genezen worden. En de massa die blijft zolang de genezingen lijken naar voren te komen. Maar als het aantal genezingen lijken te dalen en de massa vloeit uiteen en de grote bijeenkomst is voorbij. Ik noem er bewust geen namen bij, maar het zijn namen waar de boeken van zeer prominente schrijvers gepromoot worden om ons heen. Zie, wat we vandaag om ons heen zien, komt zelden tot nooit overeen wat we lezen in het woord van God. Waar zelfs de Heer Jezus zijn vijanden geloofden dat de wonderen die hij deed, dat die onomstotelijk waren. Nergens voel je dat ze zijn wonderen ontkrachten. Sterker nog, in Johannes 11 vers 47 en 48 lezen we: de overpriesters en de fariseeën riepen de raad bijeen. Jeruzalem is dit, hè? Wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Hij doet vele tekenen. We kunnen die tekenen niet weerleggen. Als we hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. Zie, Jezus zijn tekenen en wonderen waren onomstotelijk. En die waren onomkeerbaar. Die waren ook volledig en direct. Ja, er zijn drie uitzonderingen. Drie uitzonderingen in één vinden we, u heeft de drie versen daar staan in Markus 8 of de referenties. Een blinde die, maar de Heer twee keer een handeling uitvoert en hij kan volledig zien. Binnen een paar minuten. Jezus in Lucas hoofdstuk 17, waar 10 melaatsen weggezonden worden. En die worden weggezonden en op het moment dat ze gaan, worden ze genezen. Eén komt terug. Johannes hoofdstuk 9, waar de Heer slijk maakt en op de ogen van de blinden, in hoofdstuk 9 van Johannes, smeert en zegt: ga naar het bad van Siloam en laat u wassen. En hij kon zien. Maar elke genezing was in dat opzicht rekenbaar in minuten. En het was volledig. Er was geen vertraging. Het was direct. Het was blijvend. Het was onomstotelijk. Het was ook onherkeerbaar. Er waren geen terugvallen. De Heer genas ter plekke, er waren geen speciale evenementen. Hij genas overal waar hij ging. Jezus, zijn wonderen zijn en blijven uniek in elk opzicht. Niet alleen omdat er tekenen waren, maar ook omdat hij allemaal organische ziekten genas en hij deed doden opstaan. Ze getuigden dat Jezus Christus de Zoon van God was. Opdat u en ik geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u en ik geloven het leven hebben in zijn naam. Ik zie de wonderen van de Heer leiden tot hemzelf. We eindigen bij hem. Gelooft u dat? Want staat er dan zo mooi dat wij leven hebben zult hebben in zijn naam. En dat is geen leven met volle gezondheid. Alsof dat hier beloofd wordt. Nee, het leven in volheid is leven in volle vrijheid. In de rust en de zekerheid dat al onze zonden vergeven zijn. Dat geen enkel aards beperking, geen enkele lichamelijke beperking, die vrijheid van het juk van de slavernij van de zonde en het de geschenk van het eeuwig leven meer af kan nemen en kan beperken. Volle vrijheid in Christus. Ook als ons lichaam minder en minder wordt. En het leven van Christus is dat wij eeuwig leven hebben. En de volheid van dat eeuwig leven zullen ontvangen als we bij de Heer zijn. En in dat opzicht, wat we hier ook lezen, is feitelijk dat Gods genade voldoende is. Dat is waar wij op mogen staan. Onze ogen op Christus gericht. Niet naar onze omstandigheden, maar alle beperkingen en alle zaken en vragen die op ons afkomen. Natuurlijk moeten we die beantwoorden. Maar uiteindelijk is ons anker in Christus en niet in de wonderen. Niet in genezing, niet in een langer leven, niet in een mooier dit, niet in een mooier uitzien. Ik weet niet wat de Heer voor mij heeft, maar één ding weet ik. De aftakeling zou komen en problemen in mijn lichaam stapelen zich op. Maar Christus is genoegzaam. als ik mij en als u zich in hem, als u en ik zich in hem verlustigen en onze genoegzaamheid bij hem vinden, dan hebben we alles wat we nodig hebben. Dat is waar die wonderen voor gegeven waren, om ons naar Christus te leiden. En niet alleen in dit leven is Gods genade genoeg, maar ook in het sterven. Ik hoop dat dit ook vandaag weer in deze preek ook u weer helpt om duidelijk onderscheid te maken in wat we vandaag om ons heen zien en wat we terugvinden in de Bijbel. Dat de wonderen een doel hadden. Het einddoel is Christus, nooit het wonder op zich. Het leidt naar Christus. En dat de wonderen die we in de Bijbel zien en die de Heer Jezus deed van een heel ander kaliber zijn dan we vandaag om de dag om ons heen horen en zien. En dat de wonderen niet de spotlight staan. Maar dat we ons mogen verlustigen in Christus. Mag dat voor 2021 wederom ons doel zijn? Vader, ik dank u. Ik dank u zo voor uw woord, dat zo helder spreekt. Mag het ons geven wat we nodig hebben dag en dag. En mogen we elke keer eindigen bij onze Heer Jezus Christus. Onze Heer en Verlosser. Onze redding, onze reddingsboei en onze Redder. Onze Verlosser. Onze Heer. Onze Heiland. En ja, onze Heelmeester. Als eerst in geestelijk opzicht. En uiteindelijk bij de verheerlijking ook van ons lichaam. Heer Jezus, wij vertrouwen ons hele zijn aan u toe. Want u zorgt voor ons. Uit genade, Heer. Amen.